Luister naar Studio Den Haag als je wilt weten of het gaat lukken om een kabinet met de PVV van Geert Wilders te vormen. We vertellen je alles over de langslepende kabinetsformatie, over wat de opvallendste momenten zijn in de Tweede Kamerdebatten en belangrijker wat er wordt gezegd als de microfoons uitstaan, in de wandelgangen dus. Je vindt Studio Den Haag in je favoriete podcast-app.
BNR Digitaal wordt mede mogelijk gemaakt door Levi 9 Technology Services. Partner in software, product development en digital strategy.
Luister ook eens naar deze podcast. De Perestroikast. Dat kan via de BNR-app. Met live radio en breaking news. Download hem nu. En blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Digitaal. Jo van Buurik en Ben van der Burg.
Goed dat je luistert naar BNR Digitaal. 44 miljard dollar waarde werd 19 miljard. 7500 medewerkers werden er 1500. En de moderatie is zonder twijfel ook gedevalueerd de afgelopen 12 maanden. We hebben het over X. Volgens eigenaar Elon Musk voorbestemd om in de komende 12 maanden de app voor alles te worden. Maar hoe moet dat gaan gebeuren? Dat bespreken we zo meteen. En in de tweede helft van deze show hoor je hoe AI-tool Open Verkiezingen je hulp bij het stemmen gaat geven deze maand. Ook via bnr.nl trouwens. En we horen wat er zoal misgaat in Brussel met een discutabele campagne rond een controversieel besluit. En dat gaat over onze privacy met chatten in apps. Maar eerst, Ben van den Burg, moeten we het hebben over betalen voor Facebook en of Instagram.
Dan begon je toch keihard te lachen toen je dat hoorde. Het was wel even bekend, maar nu het echt is, je moet een tientje gaan betalen.
Nou, je mag een tientje gaan betalen als je geen gepersonaliseerde advertenties, überhaupt geen advertenties meer
wil. Maar ik begrijp het niet helemaal, want ze doen het dus voor de DSA.
Ze doen het om te voldoen aan de Europese wetten,
Maar
zeggen ze.
Ja, precies, dat zeggen ze. Maar je kan, als je niet betaalt, word je nog steeds gevolgd.
En wordt er een maar ze bieden een alternatief en als ik hem goed heb begrepen, voldoen ze daarmee aan een bepaalde letter van de wet.
Ja, maar dat slaat nergens op. Want als mensen niet willen betalen en voor die services, ik kan me niet voorstellen dat ze daarvoor
gaan betalen. Ik ken niemand die dit gaat doen.
Ik ken ook niemand. Ja, maar we hebben misschien hele verkeerde...
Of mensen interesseert niet. Ik ga niet betalen. Of ze vinden hun privacy al danig belangrijk dat ze al niet meer actief zijn op Facebook.
Dat sowieso. Maar ik zat wel te denken, ik betaal voor YouTube Premium. Dus als de content dus goed is...
Maar dat is om geen commercials te hoeven te zien tussen mijn videogame documentaires in.
Ja, precies. En ook gewoon geen commercials zien.
Dat is merkbaarder op YouTube.
Maar dan zie je maar weer, als die content goed genoeg is, dan denk je van,
dan wil je best
prima.
Betalen.
Ja. Maar of de advertenties bij Instagram zijn zo en op Facebook zijn zo niet zeggend.
Je scrolt er sneller doorheen. En bij YouTube kun je ze niet zomaar altijd doorskippen.
Moet je 3-4 seconden wachten. Maar ik vind het weer, het slaat helemaal nergens op. Dus dat gaat echt niemand doen.
Het slaat wel ergens op, maar ik weet niet of het een oplossing of een succes gaat worden. Ik denk allebei niet.
Nee, beide niet.
Maar het is wel fascinerend dat het gebeurt.
Ja, mooi. We hebben weer iets.
Jo van Buurik en Ben van der Burg.
Wat is nou het perspectief van platform X? Of in de woorden van Elon Musk, X, the Everything App. Ja, die vraag stelden we ons eigenlijk 12 maanden geleden ook al. Maar toen heette het platform nog Twitter en kreeg Musk het net in zijn bezit. Wat er in de tussentijd is gebeurd, dat hebben we hier veelvuldig besproken bij BNR. Onder meer in BNR Digitaal. Maar nu willen we juist weten, waar gaat het platform van Musk naartoe? Dat gaan we bespreken met appontwikkelaar Jordi Bruin. Hij maakte in de afgelopen tijd onder meer MacGPT om ChatGPT op Macs te gebruiken en de transcriptie-app MacWhisper. Welkom, Jordi.
Hey, dankjewel.
Goed dat je er bent.
Leuk dat ik ben.
Hoe kijk jij als redelijk door de wol geverfd appontwikkelaar nou naar X? En is dat nou voor jou ook een platform dat nog waarde biedt ten opzichte van toen het nog Twitter was en niet in bezit van Musk?
Het is heel toevallig, niet toevallig. Twitter is, of X is bij verre het meest gebruikte platform voor mij.
Kijk eens aan.
Vooral omdat de hele iOS en Apple development community zit allemaal daar.
Yeah.
Dus ik zie het ook niet echt als een social network waar ik alles de wereld in gooi, maar meer een plek waar ik bij elkaar kom met vrienden, dingen deel, vragen stel over ontwikkelingen. En heel veel mensen zijn toen naar Mastodon gegaan.
Yeah.
Precies toen X net begon, zeg maar.
Yeah.
Ik heb het geprobeerd, het werkte niet helemaal lekker voor me. En op een gegeven moment heb je ook best wel wat volgers op Twitter, dus dan is het ook een beetje lastig om weg te gaan. Dus ik gebruik het eigenlijk dagelijks nog superveel.
Maar dat is ook het grappige, hè? Want er zijn natuurlijk verschillende doelgroepen, waaronder engineers, om het even te zeggen, en appbouwers zoals jij, die daar hun community hebben, die daar niet vanaf willen, die juist ook kijken naar wat is een goed ontwikkelde, geoptimaliseerde plek om met elkaar te communiceren. Mm-hmm. Dan zou je dus kunnen zeggen, Ben, ik ga gelijk even een shift maken. Wij als tech-analisten en als platformgebruikers zitten in een frame. Want wij hebben het vooral gehad over die ontslagrondes. Hè? Van 7500 mensen naar 1500 medewerkers. Het blauwe vinkje, wat niet meer een verificatieteken is, maar een bewijs dat je $8 per maand betaalt. Het laten verslappen van moderatie. Precies. Moderatie. Al dat soort dingen. Maar je kan dus zeggen, als ik jou zo hoor, wij kijken naar al die headlines, zeggen, oh, dit gaat allemaal mis. Maar jij zegt, ja, maar het is op een bepaalde manier gebouwd en mijn mensen zitten er. Mm. Dat is voor mij veel belangrijker.
En die aspecten zie ik ook natuurlijk. Hè. Ik heb superveel spam.
Wat is mijn vraag ook, Jordi? Heb je dus je algoritmische timeline, doe je waarschijnlijk? Nou, heb je die heel specifiek, zeg, die weg, die
niet
weg, die
per
blokken?
Se. Af en toe blok ik wel als ik op die For You kom. Maar ja, meestal als ik op de For You kom, dan zit ik daar over een uur nog steeds. En dan baal ik er altijd van. Dus ik ga dan heel gauw weer terug naar mijn eigen timeline.
Ja, snap
want,
ik.
Want daar zitten dan ook weer de dingetjes van de dag. En dan een relletje en dan kom je weer op een
maar
of andere.
For You doe je dus bijna niet.
Nou, ik beland er af en toe nog steeds. Maar ik heb laatst OneSec geïnstalleerd. Dat is een app die dan elke keer als je Twitter opent zegt van, wil je Twitter echt openen? Ja. Dus nu ben ik heel specifiek als ik erop ga, is het heel met een
precies,
heel duidelijk
maar even als kijk van een appbouwer, is X dus eigenlijk de app waar jij nog steeds wil zitten. En dat is dus niet alleen maar vanwege de mensen die er nog steeds op zitten die je volgt.
Nou, het is voor mij, het doet gewoon wat het moet doen. Het hoeft voor mij niet meer te doen dan dat. Mm-hmm.
Die basisfunctionaliteit, ja, die vervult er nog steeds.
Precies. En dus het maakt me ook eigenlijk niet zo heel veel uit waar het heen gaat of hoe ze dingen veranderen. Zolang dat basisding voor mij nog steeds werkt en ik op deze manier in contact kan komen met mensen die interessant zijn voor mij, is het voor mij gewoon goed.
En maar dat is dus voornamelijk omdat jouw community daar zit. Ja. Als je op Discord zouden zitten, dan zou je Discord doen.
Ja, alleen ik merk nu heel veel van die communities naar Mastodon gegaan. Mm-hmm. Ja. En dat laat ik eigenlijk een beetje naast me liggen. Dus misschien dat het ook een andere fase is in mijn leven dat ik daar gewoon niet zoveel behoefte meer aan heb.
Ja, laten we ook even kijken naar de dingen die dan nu ook nog meer veranderd zijn. Hè? Want als je betaald voor Twitter, zoals ik net al zei, dan kun je ook nog eens epistels van duizenden woorden delen. Weet je wel? Die worden dan vaker getoond in het algoritme. Dat heeft wel allerlei morele consequenties waar je over kan discussiëren. Maar wat voor app is X volgens jou nu geworden? Is het een roeptoeter geworden? En of zit er een doel achter wat wij als gebruikers niet zien, maar wat jij als techneut misschien iets meer voelt?
Ik ging er deze week even over nadenken. En vroeger had je mensen die naar forums gingen. Mm-hmm. En dan had je gewoon allemaal verschillende categorieën op zo'n fora. Het voelt voor mij, ik zit op mijn Apple ontwikkelforum deel.
Ja,
daar is alles gewoon hetzelfde. En de rest negeer ik gewoon. Dus daar zullen vast dingen zijn die niet fijn zijn. Vast veel nadelige dingen. Maar ja, daar ga ik gewoon niet heen. Daar heb ik gewoon geen interactie mee. Dus voor mij is dat niet zo'n groot onderdeel van Twitter. Zeg maar.
Jij zegt, het valt of staat bij de bubbel waar je in zit.
Ja, en die bubbel die ik ook bewust kies door niet die andere dingen op dat platform te doen.
Ja, maar Jordi, als jij maar kleine apps die één taak uitvoeren. Dus denk je heel erg jobs to be done. Ja. Welke job moet die app doen? Ik luister toevallig een podcast terug van 2 jaar geleden. Was Jack Dorsey er nog. En die zei, Twitter heeft 3 taken. Taak nummer 1 is het nieuws. Wat gebeurt er nu? Ja. 2, discussie, conversatie. Dat ben jij. En 3, zei hij, dus mensen helpen in de toekomst dat ze kunnen betalen. Nou, dat is er nog niet en dat gaat komen enzovoorts. Maar eigenlijk dus mijn vraag aan jou is, wat is volgens jou wat echt gedaan moet worden in Twitter? Dan zeg jij, is eigenlijk alleen maar conversatie. Want dat nieuws, dat is alleen maar vies en lelijk.
Ja, en dat heeft ook wel waarde natuurlijk. Want af en toe wil je natuurlijk wel, als er iets groots gebeurt, wil je daar.
Wat er nu gebeurt.
Af en toe ga je er natuurlijk ook wel voor naartoe. Maar wat ik voornamelijk wil, is dat als ik bijvoorbeeld een technische vraag heb, dat ik die daarop post en dat ik weet dat 2000 andere technische mensen in mijnzelfde vak die vraag zien en misschien daar ooit iets mee gedaan hebben. En dan me heel makkelijk een linkje kunnen sturen naar de oplossing. Of me code kunnen sturen of whatever. Dus dat het puur voor mij is. Oké, ik heb iets wat ik nodig heb. Of ik heb iets wat ik voor jullie aan kan bieden. Die wisselwerking, zeg maar.
Ja. Laten we eventjes gaan naar technisch adviseur Jordi Bruin.
Dat ben ik.
Want volgens schatting zouden nu rond 1 miljoen mensen $8 per maand betalen voor X Premium, het oude Twitter Blue. Dat is dus minder dan 1% van de gebruikers. Want de baseline toen Twitter werd overgenomen was dat Twitter 300 miljoen gebruikers zou hebben. Nou, dus een fractie die betaalt. Mm-hmm. Dus heeft veel te weinig omzet. Wat moeten ze nu doen volgens jou om meer betalende gebruikers naar de app te krijgen?
Oké, de reden dat ik betaal is een van de dingen die ik heel vervelend vond, is als je niet betaalde en je upload een video, dan werd de compressie echt dramatisch. Je kon echt, vooral als je screen video's deelde, kon je er niks van zien. Dus de enige reden dat ik €8 per maand betaal, is zodat ik 4K video's kan uploaden en dat ik ze niet naar een gifje moet omzetten. Mm-hmm. Wat het voor mij zou moeten doen, is dat ik geen enkele spam meer krijg. Dat ik geen enkele. Ik krijg dan elke dag 20 random zogenaamde vrouwen die dan een post van 10 maanden geleden van mij hebben geliked.
Ja.
Ik zou het heel fijn vinden als de DM-functie, dus om conversaties te hebben met mensen die je niet kent op dat moment, omdat ze nog onbekend voor je zijn, Beter werkt.
Maar ook versleuteld wordt bijvoorbeeld? Dat
nee,
blijft ook
dat,
een,
nee, dat maakt me niet uit. Okay. Het is een beetje alsof ik in een bar of op een conferentie evenement met iemand zat te praten. Dat maakt me ook niet uit als iemand meeluistert.
Ja.
Nou, ik hoef niet dat al die gesprekken hoeven niet openbaar te zijn.
Nee,
maar
goed.
Ik zie niet Twitter als, dat is niet mijn doel voor die app. Maar
nee.
Dat is, ik denk na 10, 20 berichtjes met iemand probeer ik al, hey, zullen we op iMessage verder? Of gaan we daar en daarheen? Ja.
Maar dat is dat, precies wat jij nu zegt, staat haaks op wat Musk wil met X.
Ja.
Want die wil dat je alles op X doet. Die wil dat je gaat DM'en alsof het WhatsApp is en niet meer in de buurt van WhatsApp komen.
Maar ondertussen laat de website soms gewoon niet.
Nee, precies.
Maar
gaan er dus dingen mis omdat hij steken laat vallen? Of zeg jij, dit is waarschijnlijk inschat en aanname hoor, ze hebben andere prioriteiten bij X. En dus laten ze de baas een beetje verkwanselen, zodat ze met de mensen die ze hebben op die nieuwe dingen kunnen focussen.
Nou, een van de redenen, ik heb dus de app niet. Ik gebruik dus de site, zodat ik het minder gebruik. En ik denk dat de site een soort minder hoge prio heeft vergeleken met apps. Want hogere interactie en dan blijven mensen vaker terugkomen.
Mm-hmm.
Dus daar is het makkelijker om steekjes te laten vallen. Maar het is natuurlijk bizar dat ik er soms gewoon mijn post niet kan laden. Of dat een video, als je dan uploadt, dan geeft hij een error. Maar dan geeft hij niet aan wat de error is. En dan komt het omdat je geen video van een iPhone kunt uploaden. Dus ik ben vrij sceptisch over dat ze al die grote plannen waar kunnen maken. Als ze niet eens gewoon dit werkend kunnen.
Ja, maar Jordi, als je in deze niche wil blijven, dan is het toch helemaal niet levensvatbaar. Want er zijn die paar developers, natuurlijk zijn er tienduizenden. Maar dan is Twitter...
Moeten meer dan dat doen.
Ja, Musk moet meer dan dat doen.
Ja.
Dus wat dan?
Hoe ga je in plaats van die 1 miljoen, 10 miljoen mensen bereiken? Laten we daar eens mee beginnen.
Okay.
Als appontwikkelaar. Wat zijn quick wins?
Dus wat doe jij? Want kijk, jij hebt ook... Dus mensen betalen ook voor jouw apps.
Ja.
Ja.
Wat doe jij dan dat ze wel gaan betalen?
Nou ja, ik probeer dat gewoon één heel simpel probleem heel goed op te lossen. Dus dan is het gewoon heel duidelijk. Oké, jij betaalt mij voor dit. En ik los dat probleem voor je op. En,
even een voorbeeld.
Ik heb een app om heel makkelijk ChatGPT te gebruiken op je Mac.
Ja.
Ik wilde dat zelf hebben. Ik wilde niet elke keer naar de site hoeven gaan. Nu zit het in je menubalk. In elke app kan je gewoon /GPT typen. Dat werkt makkelijker dan als je dat moest doen.
Ja. Dus welk probleem zou ik centraal moeten stellen en tegen betaling lost dat voor jou op? Zat er die communicatie met die 2000 appontwikkelaars?
Nou, als er een garantie zit dat mijn berichten bij meer mensen aan zouden komen die mij volgen, dat zou bijvoorbeeld een groot ding zijn.
Ja.
Maar ik snap
maar die
ook wel.
Belofte wordt er half gemaakt.
Ja, maar dat kan ook gewoon natuurlijk niet. Want als iemand 2000 mensen volgt, dan kunnen ze niet alle posts van al die mensen elke dag zien. Tenzij ze 24 uur per dag hun Twitter feed doorscrollen. Dus ik weet niet of dat echt realistisch is. Maar ik denk dat er waarde zou zijn als ik op een of andere manier betaald bijvoorbeeld kan zeggen. Hey, nu weet ik zeker dat deze post naar al mijn volgers gaat.
Ja, precies.
Dat is eigenlijk gewoon een soort advertentie naar je eigen volgers.
Gegarandeerde bezorging tegen betaling.
Zoiets. Een beetje zoals als je bij PostNL een pakketje bestuurt, dat je dan kan zeggen.
Aangetekend.
Als jij komt aangetekend versturen.
Dan weten dat. Nou, dat vind ik een interessante.
Maar dan niet op een advertentie manier, maar gewoon het is gewoon realistisch dat als je zoveel duizend volgers hebt, dan gaan ze niet al je berichten kunnen zien, want niet iedereen zit op die post.
Ja.
Ja.
Dat zou voor mij waarde hebben als ik bijvoorbeeld een probleem heb waarvan ik dan zeg, nou, als ik hier een tientje nu voor betaal, dan weet ik dat 3000 mensen in de iOS-community die gaan zien.
Ja.
Maar het is interessant hoe jij benadert. Hè? Dus jij zegt gewoon, je gaat een feature bouwen in een app. Daar zijn zoveel gebruikers, vinden dat prettig. Zoveel gebruikers betalen daarvoor. Dus wat normaal gebeurt, je bouwt een feature, je wil zoveel mogelijk gebruikers. Dan bouw je een nieuwe niche feature. Daar heb je weer een andere groep gebruikers die daarvoor betalen.
Ja.
En zo zou jij die Everything app dan uiteindelijk opbouwen.
Nou ja, kijk, ik ben sowieso niet zo'n fan van een Everything app. En ik denk
why not?
Omdat gewoon... De focus, ze hebben nu 1500 developers ongeveer.
Ja.
Nou, daar moeten ze nu een Twitter messaging platform mee runnende houden. Nou, als je daar dan banking bij gaat doen. Nou, als ik een beetje de verhalen van Bunk en dat soort dingen heb gelezen de afgelopen jaren. Heb je daar heel veel mensen voor nodig. Met heel veel expertise's en heel veel nieuwe problemen.
Ja.
Als je dan
los van regelgeving overigens.
Precies.
In Europa.
En daarom. En dit moet dan op wereldwijde schaal. En dit moet geïntegreerd in een systeem wat al een historie heeft. Waar al misbruik van wordt gemaakt. Dus de kans is groot dat meer mensen op Twitter of X dat soort dingen gaan proberen te misbruiken dan op een random nieuw platform.
Ja.
Dan blijft het natuurlijk niet bij banking. Dan willen ze waarschijnlijk Uber Eats-achtige dingen gaan doen. Dan willen ze nu videobellen.
Videobellen en bellen hebben ze net uitgerold. Tenminste voor sommige gebruikers. Dan niet. Maar ik hoor jou net een paar minuten geleden nog zeggen. Ik ben gaan betalen voor X voor mijn video's. Want die wil ik niet gecomprimeerd
hebben. Dat is weer een niche.
En dat is ook een van de stippen aan de horizon die ze tijdens het eenjarig bestaan in bezit van Musk hebben geroepen. We willen de strijd met YouTube aan. Nog los van LinkedIn komen ze op. Maar het moet dus ook een videoplatform worden à la YouTube, zou ik bijna zeggen. Terwijl Twitter komt niet, of X, komt niet eens in de buurt van de interface van YouTube.
Nee, want als je nu een video speelt op Twitter op de mobiele website en je wil nadat die is begonnen terugscrollen naar helemaal naar het begin, dan kan dat balkje niet helemaal naar links. Dus dan begin je al op 3 seconden.
Okay, dus allemaal dat soort praktische dingen. Weer even de technische adviseur pet op. Waar begin je om ook maar in de buurt te komen van de functionaliteit van YouTube, als dat met X daadwerkelijk moet gebeuren? Even constructieve suggestie.
Ik denk dat als je een video up zou loaden als tweet, dat je daar bepaalde metadata aan zou moeten toevoegen, die niet misschien gelijk zichtbaar is, maar pas als je er dubbel op klikt of dieper erop ingaat. Maar dat je dan echt in een ander soort interface moet komen die los staat van de DM, de messaging achtergrond waar je de video gevonden hebt.
Ja.
Maar als die video's alleen maar te vinden zijn als je iemand volgt of als die tweet
die
er toevallig voorbij komt, dan dat werkt gewoon niet. Want de reden dat je naar YouTube gaat is, ik zoek nu een bepaald soort video of een bepaald soort content om ermee te vermaken.
Ja.
En dat moet volgens mij gewoon beginnen met een grote videohub waar al dat soort video's staan. En dat proberen ze nu te stimuleren door gewoon te zeggen, oh, dan krijg je advertentieinkomsten en bla bla bla. Maar ik wil niet in de Twitter videoplayer nu kijken, omdat de YouTube player gewoon veel beter is.
Ja, Jordi, kun je me uitleggen de complexiteit als je verschillende features samenvoegt?
Mm-hmm.
Weet je, dus verschillende jobs to be done, verschillende samen. Wat gebeurt er dan technisch? Waarom is dat lastig?
Nou ja, heel praktisch zou je natuurlijk gewoon 2 compleet losse features kunnen hebben. Compleet losbouwen en dan gewoon naast elkaar ergens neerzetten. En dat zou in theorie werken. Alleen dan is er technisch gezien overlap in functies, dingen doen dubbel. Dus je wil eigenlijk dat integreren.
Ja.
Dus dat feature A dezelfde onderbouwing heeft als feature 2. Maar als feature B dan opeens iets nieuws nodig heeft, waardoor die fundering aangepast moet worden, dan heeft A daar weer last van. Dus dan moet A ook weer aangepast worden. En als er dan nog C bij komt en D, en B moet in 20 talen vertaald worden, en A moet ook edge case A hebben, dan je krijgt gewoon heel veel van die zijtakken, waardoor het heel moeilijk is om van tevoren in te schatten, oké, wat is die grote boom die we nu aan het bouwen zijn?
Yeah.
Omdat het verandert ook elk jaar. Je kan ook niet nu zeggen, oké, dit gaan we de komende 10 jaar bouwen en dan zijn we klaar. Over een jaar weet je pas wat je moet gaan bouwen, zeg maar.
Ja, oké. Okay. Maar goed, nu wou ik vragen. Dan komt de strijd aangaan met LinkedIn er ook nog eens bij. Dat is optie L, zou ik maar zeggen.
Mm-hmm.
Maar de betere vraag is, waarom de F heeft Musk Twitter overgenomen? Terwijl, dat is natuurlijk een verhaal op zich waar we nu niet over opnieuw gaan praten. Maar hij had beter iets heel nieuws op kunnen zetten als je dit allemaal wil. Is even puur realistisch gezien, Twitter wel het juiste uitgangspositie, het juiste skelet om alleen al het idee van een everything app te bouwen? Of zou je beter met een schone lei kunnen?
Nou, het mooie van Twitter is natuurlijk dat zoveel mensen er gebruik van maken en het zo'n...
Ja, die installed base van 300 miljoen.
Nou, maar niet eens de install base, maar ook gewoon cultureel gezien. Als je iets zoekt wat nu gebeurt, dat is over het algemeen op Twitter kun je dat vinden.
Ja, oké. Dat is
maar technisch,
kernwaarde.
Waarschijnlijk is het niet zo modulair opgebouwd dat je makkelijk weer een module... Moet hij niet de achterkant, hij migreert alle mensen, moet hij aan de achterkant niet helemaal opnieuw beginnen? Heb je daar inzicht in?
De afgelopen week heeft hij dus een tweet gepost van oké, dit hebben we in de afgelopen jaar gedaan op technisch gebied over datacenter weg. En dan als je dan hoort hoe dat datacenter weg is
verschrikkelijk
gegaan.
Grappig in zijn boek is biografie. Ja, precies.
Dus ze hebben heel veel voor elkaar gekregen. Ja. En helemaal als je dan weet, oké, we hebben 1/4 van de mensen en het heeft allemaal onder gigantische druk moeten gebeuren. En je hoort alle verhalen dat alle goede engineers weggingen. Dus dan vraag je af, hoe is dat dan opnieuw opgebouwd? Maar als je alles van scratch gaat beginnen, is in een ideale wereld klinkt dat mooi. Maar dat is ook, het is niet alsof er één kant-en-klaar bouwpakket is van, als je een everything app wil maken, dan moet je dit bouwpakket gaan doen.
Nee, oké.
En dan moet je al die mensen gaan migreren. Dus dan heb je nog steeds die oude systemen die je dan over zou willen zetten. Ik denk niet, ik heb nooit op zo'n schaal iets gemaakt. Dus
dat snap ik. Maar kan dit überhaupt? En we nemen de tijd. Hè? Laten we zeggen 3 tot 5 jaar. Geld is geen probleem, want het is Elon Musk. Als in hij zet iedereen onder druk. Dat doet hij nu eenmaal. Ja. Maar kan dit technisch haalbaar?
Nou ja, volgens mij de grootste metafoor ervoor, afgezien van de everything apps uit China en zo, is iets als iOS en Android. Dat zijn zeg maar Google en Apple, die al 15 jaar bezig zijn. Oké, wat zijn de bouwblokken om iets te hebben waar je alles op kan zetten?
Precies.
En een deel daarvan is natuurlijk niet Apple en niet Google, maar third-party developers. Maar die zijn alleen maar bezig met wat is de fundering die we moeten maken, zodat iemand als ik apps kan maken. Ik kan de Apple's documentatie en ik kan de moeilijkste apps maken in een avondje, omdat zij al het werk hebben gedaan.
Precies. Zij geven jou eigenlijk de tools om te maken wat jij hebt.
Precies. Maar wat je bijvoorbeeld bij iets als Facebook ziet, is dat zij hun hele eigen...
Denk aan Threads. Jongens, 13 weken. Threads hebben ze in 13 weken gebouwd.
Ja, maar Threads doet alleen de basisfuncties van Twitter.
Ja, nee, maar dan heb je wel de 13 weken hebben wel de basis precies staan. En, dus het is wel mogelijk.
Maar dat is dus deels omdat Facebook, die heeft ook de afgelopen 10 jaar onder andere React Native, die hebben allemaal eigen ontwikkeltools gemaakt, omdat zij dat gewoon zelf nodig hebben.
Ja, ja, ja.
Op een gegeven moment was de Facebook app, die was gewoon te groot dat de Apple systemen dat niet meer aankonden, hebben ze eigen beeldsystemen en zo moeten maken. Die verder gingen dan Apple, maar dat was gewoon omdat hun app zo gigantisch groot werd met duizenden aftakkingen en zo. Maar daar zie je een beetje hoeveel werk er echt nodig is om iets te bouwen waar je makkelijk op kan bouwen. Want Facebook heeft ook, die heeft dating, die heeft
marktplaats.
Ja, weet je, Facebook heeft een soort
Everything app. Best in de buurt van een Everything app. Precies. Van tijd tot tijd.
Maar daar zie je ook, ja, ik ken niemand die de Facebook dating dingen ooit gebruikt heeft. Nee. Ik weet niet of het überhaupt al uit is in Nederland, maar dan heb je ook weer de vraag van, ja, als je al die dingen maakt, hoe ga je dan al die dingen weer aan de man krijgen?
Ja.
En bij Twitter denk ik niet dat het zo zelf zo obvious is dat mensen dat ook echt allemaal gaan gebruiken. Want mensen hebben een heel duidelijk doel voor de app.
Ik vind het meest bizarre met payments. Dat is toch helemaal uitgekristalliseerd in het Westen. In China met WeChat kan dat. Maar dat gaat toch nooit meer lukken.
We hebben Bertie Baer daar wel eens over horen praten. Dat die zegt, in de VS is geld overmaken via conventionele banken duur. Dus zijn er geldtransfer apps. In Europa is dat allemaal zo dichtgespijkerd dat een app dat nooit beter of voordeliger. Je haalt het voorbeeld van Bunko aan, Jordi. Weet je, dat is een sport op zich. Mm-hmm. Nog even tot slot, hè.
Ja.
Heel kort heb je ze in het begin genoemd. Alternatieven zoals Mastodon, waar sommige mensen toe gaan. Threads is langsgekomen. Blue Sky is er nog. Als jij naar die platforms kijkt, is dit daar dan iets wat jou wel inspireert? Dat je dat zegt van, nou, als we het hebben over een nieuw tijdperk voor social media, want X is daar duidelijk een beetje afscheid van aan het nemen en wil een everything app worden. Mm-hmm. Doen die apps iets waarvan je zegt van, nou, daar moeten we juist naar kijken. Dat is interessant als appontwikkelaar.
Nou, toen ze net uitkwamen was de grote verkooppraatje, oké, het is decentraal, dus dat is waardevol.
Ja, Mastodon.
En ik als zeg maar technisch persoon zou dat dan moeten snappen. Maar ik heb er ook nog steeds af en toe moeite mee. Dat ik niet helemaal goed snap wat ik nou precies aan het doen ben. En ik denk niet dat het probleem met messaging is dat het te centraal is. Ik bedoel, er zijn problemen met als het allemaal centraal geregeld wordt. Vooral op grote schalen met honderden miljoenen gebruikers.
Moderatie.
Maar de grootste hurdle met messaging is iemand die bijvoorbeeld nieuw in een bepaalde community wil komen. Hoe makkelijk diegene daarin kan komen. Hoe makkelijk diegene in contact kan komen met andere mensen. Hoe ontvankelijk die andere mensen zijn om dan een nieuwe persoon toe te laten. Dus dat zijn volgens mij de grote messaging problemen. Of de grote social media problemen. En dan moderatie. Dat je mensen niet te veel erop laat zitten en dat soort dingen. Maar dat decentraal is meer een, ja, we moeten alles allemaal op decentraal doen, want dan kan niemand ons stoppen en niemand kan bepalen wat de regels zijn. Ja, ik weet niet of dat per se beter is. Dat is misschien leuk nu even, maar dat heeft ook weer allemaal problemen waar we over 10 jaar waarschijnlijk achter gaan komen.
Ja, maar dan is het dus niet heel veel perspectief voor social media, los van de diversiteit en alternatieven voor Twitter die nu hun best doen.
Nou, ik denk gewoon dat die social media heel een soort entree moeten zijn van communities met hele duidelijke regels en heel duidelijk wat het wel en niet is. En als je dan een diepere community wil, dan ga je lekker een eigen groep maken, afgesloten. En dat kan 10.000 mensen zijn of 100.000. En dan kun je daar extra gaan modereren en dat soort dingen.
En eigenlijk is dat nog veel waardevoller, want dat zijn een beetje vrienden. Want met die mensen sta je echt letterlijk in een groepje in plaats van een soort half open tijdlijn.
Precies, en heel veel van die mensen kom je dan weer op een conferentie tegen. En dan heb je een gezicht erbij en dan is het helemaal een echte band. En dan wil je dat ook niet meer in je Twitter DM's gaan doen. En dat voelt dan niet persoonlijk, zeg maar. Dus het voelt een beetje als een soort eerste stapje en een uithangbord van, hey, dit werk, hier werk ik aan. Maar ik wil eigenlijk zo snel mogelijk gewoon weer lekker naar iMessage.
Ja, dat is toch mooi wat social media ons wat dat betreft gebracht hebben. Dankjewel voor deze analyse van de mogelijke toekomst van X. Jordi Bruin, ontwikkelaar van apps als MacGPT en MacWhisper. Straks in BNR Digitaal hoor je hoe AI jou ook via bnr.nl kan helpen om de juiste keuze te maken in het stemhokje deze maand. En we bespreken hoe graag de Europese Commissie ons chatverkeer wil afluisteren en hoe ver ze daarvoor gaan. Tot zo.
BNR Nieuwsradio. Digitaal. Jo van Buurik en Ben van der Burg.
Welkom terug bij BNR Digitaal. Als het aan bepaalde eurocommissarissen ligt, wordt al ons chatverkeer in de toekomst gescand. Met een nobel doel, maar het middel is zeer controversieel. Dat geldt ook voor de manier waarop dit besluit letterlijk geadverteerd wordt. Straks meer daarover. Want eerst
digitaal.
Het is verkiezingstijd, dus dat betekent verkiezingsprogramma's doorspitten op digitaal beleid bijvoorbeeld. Of gebruik maken van een van de vele stemkeuzehulpen die ons weer om de oren vliegen. De meeste daarvan bevatten echter vooraf bepaalde stellingen. Wat nou als je liever zelf vragen en stellingen formuleert en die voorlegt aan politieke partijen? Dat kan met de tool Open Verkiezingen, mogelijk gemaakt door AI en nu ook omarmd door BNR. Dus gaan we erover praten met Floris Hogeboom, initiatiefnemer van die stemkeuzehulp Open Verkiezingen. Welkom, wederom.
Ja. Nou, leuk om hier weer te zijn, jongens. Een paar maanden later. Hè?
Ik wou zeggen, Floris, want ruim een half jaar geleden hadden we je al te gast toen rond de Provinciale Statenverkiezingen. Ook toen moesten we naar de stembus. Nu is het verhaal nog wat uitgebreider geworden, want we hebben Tweede Kamerverkiezingen. En er is een link met BNR, komen we zo op. Eerst even, hè? Zijn we met AI nu al ver genoeg om ons gedegen duiding te geven over politieke zienswijzen?
Oeh, dat is een gewetensvraag.
Ja, zeg maar.
Ik denk dat we ver genoeg zijn om een nuttige bijdrage te kunnen leveren. En dat betekent dat we af en toe nog wel een foutje zullen maken. Maar ik denk dat, en dat is een kostenbatenafweging, ik denk dat de meerwaarde van echt alle informatie tot je kunnen nemen ten opzichte van af en toe dat foutje wat ertussen zit zo groot is, dat ik het wel aandurf.
Dat vind ik een mooi antwoord. Even die elevator pitch nog een keer, hè, van open verkiezingen. Je kan dus in een tool zelf een vraag of stelling invoeren. Dus ook via bnr.nl onder artikelen. Over allerlei verkiezingsthema's. En dan kijkt AI bij de partijen die je hebt aangeklikt, hoe diegene of die partij ernaar kijkt. Hè? Wat komt daar verder bij kijken? Welk taalmodel zit er?
Ja, nou ja, kijk, om nog één stapje terug. Hè, dus een stemhulp die of een stemwijzer eigenlijk, die helpt je je mening te vormen. Ja. En wij, als jij al goed weet, ja, wat vind ik belangrijk? Hè? Dus bijvoorbeeld kwantumtechnologie. Ja,
draai het om, hè? In plaats van ben je het eens of oneens met de stelling, exact. Mag jij de stelling
bepalen? Mag jij de stelling bedenken? Ja. En wij geven je het antwoord van wat partijen daarvan
hoe ze daarnaar kijken.
Daarvan vinden. Ja. En hoe we dat doen? Nou ja, eigenlijk in twee stappen. We hebben alle verkiezingsprogramma's, die hebben we geïndexeerd in de vector database. Een nieuw soort database, wat eigenlijk een beetje de backbone aan het worden is van de hele AI-wereld. Mm-hmm. En daaruit halen we de relevante fragmenten voor jouw vraag. En vervolgens vatten we die samen met een taalmodel.
Ja. Ben.
Ja, welk taalmodel? Dus wat heb je gebruikt?
GPT 3.5 is dat. Ja.
Nu heb jij me alweer stuk gemaakt, Ben van den Burg.
Ja, nee, ik had namelijk Nederland moet in kunstmatige intelligentieregulering het voortouw nemen en het niet aan Europa overlaten.
Mooie vraag.
Dat
mooie
is een
stelling.
Mooie vraag. Ja. Ja, en wat hij zei vanmorgen, maar dat ik de prompt een beetje anders, maar ik kan hem niet meer terugvinden. Had hij van Nederland, welke partij? Want ik had Partij voor de Dieren, D66, Volt en VVD. Ik had een paar geprobeerd. Nederland wil wel of niet uit de EU stappen. Dacht ik, hè? Maar nu heb ik hem gedaan, net. En toen was het van, dan gaat hij wel er goed op in. Of Nederland bij de partijen kijkt hij of hij er wel of niet op ingaat. Maar, en dat vond ik interessant, dus hij vergelijkt het met de stelling die al geweest is. Nederland moet meer investeren in kunstmatige intelligentie. Maar dat vraag ik helemaal niet.
Nee.
En dan moet ik op een vraagteken klikken. En dan gaat hij opnieuw berekenen, opnieuw bekijken, opnieuw iets samenstellen wat dan wel het antwoord is.
Ligt even kort toe, Floris.
Nou ja, kijk, wat de grap is natuurlijk met die taalmodellen. Het is nog ongelooflijk duur.
Die berekeningen.
En die berekeningen.
Gewoon één keer een berekening. In 3.5, wat kost dat?
Ik geloof dat. Nou ja, je betaalt per token, hè, dus per stukje van een woord. Ik geloof dat in onze berekeningen kwamen we per query zitten we al richting 1 cent.
Oh, dat telt.
Dus wij hebben
niet veel gebruik, mensen.
Wij hebben gerekend met 100.000 unieke queries, maar dat is dan al best een kostenpost, zeg maar, die je puur aan AI hebt als stichting zijnde.
Ja,
dus wat wij doen, en dat moet een beetje richting de verkiezingen, moet dat een beetje vorm gaan krijgen, is maar wij slaan alle berekende resultaten. Dus als iemand al een keer gezocht heeft op Nederland moet investeren in kunstmatige intelligentie, slaan we dat op. En wij proberen altijd eerst te matchen van hoe dicht ligt jouw vraag al bij een vraag die eerder gesteld is. En,
want dat bespaart je een berekening.
Dat bespaart onze berekening. Ja, want dan kunnen we uit die cache kunnen we dan die resultaten halen. Ja. En dat merk je dat nu, zeker in de beginfase. Hè, we zijn nu de eerste stellingen komen sinds gisteren komen binnen.
Ja.
We zijn nu langzaam een beetje die set aan het uitbreiden van welke thema's worden vaak gevraagd en moeten daarin.
Ja.
Zodanig dat we hopelijk straks jou altijd echt het resultaat teruggeven. En als je er nu te ver vanaf zit, dan zou je als het goed is direct naar een rekening of een berekening moeten gaan.
Ja, maar goed, mensen willen toch precies het antwoord. Nu krijgen we algemene dingen, want dan wordt mij gesuggereerd en moet de minister van Digitale Zaken komen. Ja, dat heb je toch al lang gehad? Of zijn mensen nog op dat soort basale stellingen willen ze ook antwoorden hebben?
Nou, je ziet dat het op een hele hoop thema's dat het goed werkt. Hè? Dus thema's als bestaanszekerheid. Echt de grote thema's die ook in de stemwijzers terugkomen. En waar eigenlijk de verkiezingen over gaan, zeg maar.
Mm.
Daar werkt het goed. Nou, ik zag gisteren ook een vraag langskomen. Die zal jullie wel aanspreken over een CBDC. Ik wist ook niet wat het was gisteren. Ik zie Joe ook een beetje verbaasd kijken. Valt me toch tegen, hoor, Joe. Maar Central Banking Digital Currency.
Kijk, dus een digitale munt
tussen centrale banken.
Ja? Ja.
Nou, dat is dan wel mooi. Want dat is een super specifiek thema. Zal nooit in een stemwijze terugkomen. Tenminste, dat denk ik.
Maar aan de andere kant heb ik wel. Ik pak een partijprogramma van die drie partijen waar ik tussen twijfel. Ctrl F, ik tik een woord in. Ik kijk wat, dat doe ik namelijk nu. Ja. En ik check wat ze daarover zeggen. Ja, klaar.
Maar de belofte die jullie dus doen, we doen moet eigenlijk zeggen, maar jullie als Hoop Verkiezingen, is dat AI dat voor jou mogelijk maakt.
Absoluut. Ja,
en dat
ja.
je dus niet die PDF's hoeft op te zoeken en drie keer hoeft te ctrl-f'en.
Ja, maar ik weet niet, ik weet echt niet wat sneller is. Want ik weet dan precies digitalisering bij een bepaalde partij. Oké, dat is de paragraaf, daar zoek ik op.
Ja.
En dat lees ik even. En nu verzint hij iets bij elkaar. Ja, en denk, ja, leuk verhaaltje. Hij heeft het bij elkaar verzonnen.
Ja, ja. Nou, een mooi voorbeeld is, toevallig zat ik van de week door het Partij van de Dierenprogramma te bladeren. Daar staat sierteelt in. Die willen allemaal dingen rondom sierteelt en dan afschaffen. Ja. En dat staat er op vier verschillende plekken in vier verschillende contexten. En wat het mooie is natuurlijk, wij scannen in één keer dat hele programma en brengen dat samen. En ik denk ook, Ben, dat jij wel een geëngageerd stemmer bent in die zin.
Ja.
Dat jij de partijprogramma's op de...
Ja. Precies, wat dat doen mensen normaal gesproken. Ja, nee. Die willen een stemmetje klaar.
Nee. Nu spraken we jou in maart. Hè? Toen had je allerlei wensen en ambities. Weet je wel, bijvoorbeeld, het ging over niet alleen alle verkiezingsprogramma's. Dat zijn nu ook weer boekwerken van tientallen tot meer dan 100 pagina's erin. Maar ook bijvoorbeeld kamerdebatten. Publicaties uit de media. En we zijn 6 maanden verder. Waar sta je nu met open verkiezingen? Wat heb je allemaal kunnen realiseren?
Nou, we hebben van die ambities eigenlijk helemaal niks waargemaakt.
Nou, dat is jammer.
Dat is een slecht verhaal.
In ieder geval combinatie met BNR. En wat verwacht je daar? Heel veel gebruikers?
Kijk, wat voor ons belangrijk is toen we de vorige keer zaten, was het echt een beetje een gimmick. Hè?
Ja.
Ik heb het ook wel eens gekscherend een uitgebreide zoekmachine genoemd.
Hmm.
Je moest ook nog zelf selecteren welke paragraaf lijkt het meest op mijn query en dan het resultaat eruit krijgen.
Ja.
Wat voor ons echt belangrijk is, en daar zijn we ook super blij dat we dat nu met jullie samen doen bij BNR, is dat we dit echt een beetje in de mainstream gaan brengen. Dat dit niet alleen nog maar een dingetje is van techneuten straks, maar dat iedereen gaat ervaren van, AI is niet eng. AI gaat het ook mogelijk maken.
Het gaat dat ik zelf democratie verbeteren.
Ja, dat ik zelf kan bepalen van waar gaat de verkiezing nou over en niet over, over de 20 thema's die in de stemwijze staan.
Ja, en toch, hè, als je nou kijkt naar de technologische ontwikkeling met AI, weet je, we hebben het jaar van AI. Wat zijn nu kansen voor open verkiezingen voor nog betere output of nog betere efficiëntie?
Ja, ja.
Zijn er nu al, los van combinatie met BNR, dus meer zichtbaarheid, dus meer gebruikers, andere quick wins die je nu, ook nu het verkiezingstijd is, kan behalen?
Nou, zeker. We hebben natuurlijk technisch ook niet stilgezeten. Hè? Dus, dus een van de dingen die we gedaan hebben, en dat is wel mooi, dat is mogelijk geworden eigenlijk door GPT-4. Daar zag je dat voor het eerst. Die kon een grotere context aan. Dus die kon meer data tot zich nemen. Nou, waar we vroeger maar één paragraaf van zo'n partij er doorheen konden. En dan was het dus één keer schieten en dat moet raak zijn. Kunnen we nu bijvoorbeeld drie of meerdere zelfs erin stoppen. Komt wel tegen een kosten natuurlijk.
Ja.
Maar dat betekent ook dat we zien dat we op veel meer plekken eigenlijk tegelijkertijd dat partijprogramma kunnen samenvatten. Dus dat is een van de dingen die we doen.
Mooi.
En we zijn heel erg bezig geweest met, hoe zorgen we er nou voor dat dit niet hallucineert? Hè?
Ja, dat er niet iets compleet onzinnigs uitkomt.
Hoe doe je dat?
Nou ja, dat is het makkelijke antwoord is de temperature van die modellen. Dus die modellen hebben een parameter, zonder het heel technisch te willen maken. Maar die geeft eigenlijk aan van, hoeveel willekeur zit er in mijn gekozen tokens? Nou, als je die op nul zet, dan ga je eigenlijk alleen maar herhalen wat je er eerder al ingestopt hebt. Dat lijkt heel aanlokkelijk, maar bijvoorbeeld iets wat wij nu zien, is als je dan een partijprogramma hebt dat het niet eens is met jouw stelling, dan komt dat er nooit uit. Want hij kan alleen maar herhalen, als het ware.
Ja.
Dus daar doen we nu allerlei slimme dingen. Dat we stapsgewijs die temperature een klein beetje verhogen om tot de samenvatting te komen. Totdat we merken van, er lijkt nu of echt niets in te zitten.
Maar jij controleert dat dus, of mensen uit jouw team in de stichting?
Ja, ja.
Mensen kijken dus mee met
maar
hoe het
jij bent
ontwikkeld.
Ook biased, hè?
Ik ben 100% biased. We zijn allemaal biased, denk
mensen
ik.
Mensen zijn
zin.
Allemaal biased.
Nee, dus dat is
nee,
een van
mensen
de...
mensen hebben altijd kritiek op AI dat het biased is.
Ja, maar de stemwijzer wordt ook gemaakt door mensen.
Ja, nou, daarom.
Ik kan je vertellen, de eerste stelling van de stemwijzer van de veestapel moet met de helft. Waarom niet met een derde?
Nee, of precies.
Waarom
niet dus met, het is allemaal subjectief.
Dus daar zit en ook de vraagstelling, hè, van de veestapel moet gelijk blijven. Ja, daar zit natuurlijk ook al een mate van sturing in. Dus we zijn allemaal biased.
Precies.
Waar wij nu mee bezig zijn, is het dus, ik denk de eerste borging is dat we dit in een stichting hebben gezet.
Stichting Open Politiek, stichting met oververkiezingen Open Politiek. En BNR.
Ja, ja. En daar zijn we ook bezig. Dat is niet rondgekomen voor de verkiezingen, want de tijdsdruk was er ook bij ons in die zin. Ja. Maar daar willen we echt een raad van advies omheen vormen, die als het ware als een soort, ik vergelijk het een beetje met de Google. Volgens mij had Google op een gegeven moment zo'n soort ethische board. Hè?
Met die mevrouw uit Denemarken, president.
Maar dat is goed, dat is allemaal mooi.
Is heel mooi,
toekomstmuziek gaan we zeker naartoe. Maar nog even kort, de komende weken gaan we natuurlijk goed in de smies blijven houden. Want verkiezingsmaand. En elke show van BNR Digitaal in de verkiezingsmaand is dus ook even een moment om met jou naar open verkiezingen te kijken. Kijken wat de gebruikers allemaal vragen. Ook de inhoud van de dossiers. Wat verwacht of hoop jij de komende weken? Dat 70 miljoen mensen open verkiezingen hebben gebruikt? Of loopt dat de rekening heel erg
Nee hoor, dat graag. Dan zorgen we dat werkt. Ja. En ik hoop ook dat we hier eigenlijk op een andere manier wat verslag kunnen gaan doen van de verkiezingen. Niet alleen maar, we hebben een debat gehad, we gaan naar peilingen kijken. Ja. Maar wat wij nu heel mooi kunnen doen, en ik hoop dat we dat ook samen een beetje kunnen gaan doen. We hebben een debat gehad. Welke thema's zien wij nu opeens oppoppen in de search? Nu? Wat vragen mensen? Heeft die spin van
er is een verkiezingsdebat gehad en hoeveel vragen over dat thema zien we nu erbij komen?
Ja.
Dat is interessant. Nou, dat gaan we dus horen volgende week. Dankjewel voor nu en tot dan. Floris Hogeboom, initiatiefnemer van Stemkeuzehulp. Openverkiezingen.nl, nu dus ook beschikbaar op bnr.nl.
Joe van Buurik en Ben van der Burg.
De Europese Commissie wil al onze online berichten gaan checken op schadelijke content. Dat is bedoeld om de verspreiding van kinderporno tegen te gaan, dus op zich prijzenswaardig. Maar op zijn zachtst gezegd is het een controversieel middel. Te meer ook omdat de Commissie met de campagne rond het voorstel zijn eigen wetten overtreedt. Dat ontdekte technologie-expert en onderzoeker Danny Mekic. En hoe dat precies zit en wat die nieuwe wet nou precies behelst, dat vragen we aan hemzelf. Dus welkom op afstand in BNR Digitaal, Danny Mekic.
Dankjewel voor de uitnodiging en fijn dat we het over deze wet kunnen hebben.
Ja, dat zou ik ook zeggen. Want wat ik in de introductie vertelde, dat speelt al even, jaren volgens mij zelfs. Dat gaat om wat we ook wel noemen client-side scanning of iets lekker bekkender chat control. Kun je even kort uitleggen wat er dan zou gaan gebeuren?
Nou, het idee is dat je in de samenleving brave, goede mensen hebt en dat je ook mensen hebt die crimineel zijn, die criminele activiteiten ondernemen. En er is eurocommissaris, mevrouw Johansson, die het idee heeft opgevat om alle digitale communicatie te gaan scannen. Op zoek naar kinderpornografie, maar ook kindermisbruik. En dat noemt ze dan grooming. Dus eigenlijk alle mogelijk op seksuele handelingen gerichte communicatie zou dan ook gevonden moeten worden. En om dat te kunnen doen, moet dus alle communicatie van de gehele Europese bevolking gescand worden. Dat zijn 500 miljoen mensen. En dat is in het kort waar chatcontrol over gaat. Dat betekent dus feitelijk dat je geen privacy meer hebt in digitale communicatie.
Ja, en hoe wil ze dat scannen, al onze content?
Dat is een hele goede vraag. Als je experts spreekt over hoe dat zou kunnen, dan zeggen ze de huidige stand der techniek kan dat niet. Maar zelf beweert ze dat het wel kan. En dat doet ze op basis van informatie die zij krijgt van een organisatie, Thorn. Dat presenteert zichzelf als een non-profit organisatie. Maar dat is een non-profit organisatie betaald door commerciële techbedrijven onder andere. En die beweert dat het wel kan. Maar de data om dat te bewijzen willen ze niet delen met onderzoekers. Dus de claim dat het kan is nooit onafhankelijk geverifieerd. En de hoogleraren die hier expert in zijn, die zeggen het kan helemaal niet.
Ja. Daar wordt dus nog over gesteggeld. Het is er ook nog niet doorheen, hè, moeten we even benadrukken. Als dat dus wel zou gebeuren, dan leven we eigenlijk in een digitaal opzicht totalitaire samenleving als het gaat om al onze devices die de hele tijd afgeluisterd kunnen worden. Heb ik dat dan goed, Danny?
Nou ja, de consequenties zijn zeer vergaand. Het eerste is dat we met elkaar ooit hebben afgesproken dat we vinden dat er een recht op privacy bestaat. Dat betekent dat standaardje, hè, dat je normaal gesproken geen last zou hoeven of moeten hebben van meeluistervinken. Ja, die krijg je gewoon standaard geïnstalleerd op alle telefoons en digitale apparaten die je gebruikt. Maar de gevaren zijn nog groter, omdat deze techniek, zoals de eurocommissaris in elk geval wil toepassen, moet ook eigenlijk encryptie gaan omzeilen. Het idee van encryptie, van end-to-end encryptie, is dat alleen maar de verzender en ontvanger de inhoud van berichten kunnen bekijken en kunnen begrijpen. Maar zij wil dus graag dat alle communicatie gescand wordt. Nou, om dat te kunnen doen, moet je dus voor het beveiligen, voor het versleutelen, moet je een scan uitvoeren. En dat betekent feitelijk dat je end-to-end encryptie afschaft. Want je doet iets voor het versleutelen en dan is het dus niet meer end-to-end.
Ja.
Als je dan gaat nadenken over wat de gevolgen zijn voor communicatie tussen advocaten en cliënten, en mensen die medische gesprekken voeren, maar zelfs ook politie- en veiligheidsdiensten die natuurlijk ook gebruik maken van end-to-end encryptie, dan snap je dat niet alleen onze privacy feitelijk wordt afgeschaft, maar dat we ook in een hele gevaarlijke digitale samenleving terecht gaan komen, waar eigenlijk al het veilige met encryptie werkt, maar dat straks dus voor wat betreft persoonlijke communicatie onmogelijk gemaakt zou worden.
Ja, maar ze ziet dus voor zich dat we allemaal software op onze mobiel krijgen of op onze computer, en die scant dus alle content die wij erop hebben staan. En als ik het dan naar jou stuur, dan zegt hij van, ah nee, dat is niet toegestaan en dat is wel toegestaan.
Dat is inderdaad de bedoeling. En ze wil dus dat er op 3 verschillende manieren naar gekeken wordt. Namelijk dat bekend kinderpornografisch materiaal, dat wordt gefilterd, wordt geblokkeerd. Mm-hmm. Onbekend kinderpornografisch materiaal. Dat betekent dat je dus ook moet oppassen met het versturen van zwembadfoto's naar opa en oma. Want ja, hoe die techniek precies het onderscheid maakt tussen kindermisbruik en een foto van een kind in een zwembadje, dat weten we dus niet. Mm-hmm. Of dat überhaupt kan. En het derde, dat is grooming. Dat is dus het uitlokken. Dat is kinderlokken eigenlijk. Ja, dat betekent dus dat alle teksten van alle communicatie gescand moet gaan worden om te kijken of er wellicht een soort uitnodiging plaatsvindt. En dan moet je ook nog eens kijken of dat dan tussen een volwassene en een minderjarige is. Ja. En alles wat twijfel oproept zou dan gedeeld moeten worden met een speciaal EU-centrum. En dat EU-centrum moet alles wat niet echt duidelijk geen kindermisbruik is, dus honden en katten en foto's van gebouwen, die worden er dan uitgehaald. En al het andere zou dan naar Europol moeten gaan. Ja. Waar het in de lengte der jaren opgeslagen wordt. En je dus eigenlijk de grootste kinderporno-database ter wereld gaat opbouwen. Dus ja, het is echt een ontzettend onzalig plan, waarvan we eigenlijk ook zeker weten dat het niet effectief gaat zijn. Want als je experts spreekt die zeggen, het grote probleem is een gebrek aan capaciteit in de opsporingsketen, bij justitie, bij de rechtbanken. Ja, als je van 25.000 aangiftes naar 1 miljoen meldingen gaat, die in kwaliteit afnemen, maar je hebt nog steeds maar een beperkt aantal capaciteit om zaken en onderzoeken te draaien, dan kun je dus niet meer mensen veroordelen. Dus ja, het is echt een wankelplan. En gelukkig ook moet ik zeggen, dit is het voorstel van de Eurocommissaris zelf. En het Europees Parlement is er heel druk mee bezig om juist die stomme elementen die niet gaan werken, om die eruit te krijgen. En dat is wel echt een ingewikkelde discussie in Brussel momenteel.
Precies. Nou, nu hebben we het dossier aardig goed neergezet. Maar nu moeten we het even hebben over het nieuws van de afgelopen dagen, weken. Want dat is de manier waarop de Europese Commissie dit adverteert. Letterlijk zelfs. Want dit gaat om advertenties op het oude Twitter, op X. Door jouw onderzoek, Danny, naar dit hele gebeuren, kreeg jij namelijk advertenties te zien gerelateerd aan dit onderwerp. En waarom is dat zo kwalijk?
Ja, ik ben dus onderzoek aan het doen in Leiden. Ik ben aan het promoveren en ik onderzocht deze wet. En terwijl ik dat deed, zag ik op Twitter advertenties die me opvielen, omdat ze afkomstig leken te zijn van de Europese Commissie, maar hoe ze eruit zagen echt heel dubieus waren. Het waren zwart-wit filmpjes met duistere muziek, met foto's van jonge meisjes en een beetje illustere mannen erin. Mm-hmm. En er werd geclaimd dat heel veel mensen, meer dan 80% van de Europese bevolking, voor dit wetsvoorstel is. En de advertentie eindigde met de vraag, en jij? Vraagteken. Ja, ja. Dus je wordt helemaal emotioneel ingepakt. En het doel van die advertentie was om support te kweken voor dit wetsvoorstel. En het eerste wat ik dacht was, maar waarom, als zoveel mensen voor zijn, waarom toon je dan van belastinggeld advertenties om nog meer mensen voor te laten zijn? Dat deugt eigenlijk niet, want dat is dan zonde van het geld.
Ja.
Toen ben ik gaan kijken hoe dat precies zat. Bleek dat gebaseerd te zijn op een enquête die ze zelf gehouden hebben, die wel de voordelen van deze, de niet bewezen voordelen van deze wet, moet ik zeggen, aan mensen voorhield. Namelijk, stel je voor dat we kindermisbruik kunnen stoppen.
Ja, ja.
Maar de nadelen, namelijk dat ieders communicatie gescand moet worden, dat hebben ze achterwege gelaten. En vervolgens blijkt 80% dat wel een goed idee te vinden, wat ik dan nog een laag percentage vind, want dan zou je eigenlijk 100% verwachten. Maar
ja,
goed,
precies.
En dan is dus nog wel heel vreemd.
En dan komt het daar dus nog bij dat ze hiermee gebruik maakten van microtargeting. Want ik heb je publicaties gelezen. Deze advertenties waren vooral voor mensen in bijvoorbeeld ons land en Zweden, twee van de landen die tegen het voorstel zijn. En belangrijk, mensen die privacy belangrijk vinden en eurosceptici kregen bij uitstek niet te zien. En daarmee overtreden ze dus eigenlijk de eigen regels in Europa. Heb ik dat zo goed opgenoemd?
Ja, dat klopt. Dus wat ik eerst zag is dat het maar in een paar Europese landen werd gedaan. Dat begreep ik niet. Later ontdekte ik dat dat alleen maar landen waren die nog niet voor dit wetsvoorstel waren. Dus dat was al een eerste vorm van targeting die ik heel discutabel vind. Want dat betekent dus dat je heel gericht bepaalde Europarlementariërs en burgers, gericht op mensen die nog niet voldoende voor zijn, met zo'n misleidende advertentie aan het targeten was. Ja. En later ontdekte ik ook nog eens dat daarbij targetinginstellingen gebruikt zijn op basis van bijzondere persoonsgegevens, namelijk op basis van mensen hun politieke en religieuze overtuigingen. En ja, dat mag niet. Dat mag niet van de nieuwe Digital Services Act, die sinds 25 augustus op Twitter en X van toepassing is. Dat levert waarschijnlijk ook een verwerking van bijzondere persoonsgegevens op. Dat mag niet van de AVG en een wet waar de Europese Commissie zichzelf aan moet houden, als zij zelf ook gezien zouden worden als verwerker van die gegevens. En het is bovendien ook gewoon in strijd met de voorwaarden van X en Twitter, want dit soort advertenties mogen überhaupt niet in Europa. Dus het is op drie punten gewoon in strijd met wetten en het contract dat de Europese Commissie zelf met Twitter en X gesloten heeft.
Ja, Danny, nu wordt kinderporno verspreiden digitaal. Dit is niet de goede oplossing, dat heb je heel duidelijk uitgelegd. Wat zou wel een goede oplossing zijn?
Is dat alleen een kwestie van capaciteit vergroten, of kan dat ook met een technologische oplossing?
Ik denk dat er veel gedaan kan worden. Wettelijk gezien is het zo dat je met de minst inbreuk makende oplossingen moet beginnen, het subsidiariteitsbeginsel. En dan zou je bijvoorbeeld kunnen denken aan het implementeren van een verplichte meldknop op al deze sites en platforms. Die is er nu niet. Maar dat je dus als je zelf slachtoffer bent of je treft dat materiaal aan, dat je dat dus direct kunt rapporteren. Maar waar we volgens mij ook eerst zouden kunnen beginnen is gewoon het scannen van publiek materiaal. We weten namelijk dat uit onderzoek dat heel veel van kindermisbruik en foto's ook plaatsvindt op fora. Onder andere ook op het dark web. Maar dus niet vooral via die directe communicatie zoals bijvoorbeeld WhatsApp en Signal en precies waar deze wet zich op richt, daar dus niet, maar vooral op het internet zelf. En je zou dus eerst moeten kijken, kun je niet hosting providers, dus de bedrijven die die materialen fysiek in datacentra bewaren, opslaan, kun je daar niet iets mee doen om ervoor te zorgen dat zij in elk geval kunnen kijken of op de openbare plekken geen kinderporno verspreid wordt. En dat zat dus helemaal niet in het eerste voorstel. Dat richt zich alleen maar op die persoonlijke communicatie en negeert dus het allergrootste probleem. Dat is namelijk dat het gewoon op het internet staat.
Ja. En dat zouden ze dus beter eerst kunnen aanpakken. In plaats van kijken hoe ze de apparaten van onze burgers allemaal in de gaten gaan houden. Dank technologie-expert en onderzoeker Danny Mekic. Tot zover BNR Digitaal. Ook altijd te beluisteren als podcast op elk bekend platform. Waaronder BNR.nl en de BNR-app. Luister daar ook andere podcasts over tech met AI in het bijzonder. Zoals Welkom in de AI-fabriek van Ilias Nasrula. Digitaal adviseur, columnist bij Trouw en een van onze graag geziene gasten in de podcast Nexus. Of luister de technoloog met Ben. Die gaat deze week ook over de AI-fabriek podcast van Ilias. En luister ook het Nationaal AI-debat vanavond 1 november 7 uur live op BNR. En na afloop natuurlijk ook in de podcastfeed van BNR Digitaal. Komende week woensdag weer een nieuwe reguliere show. Dus zeg ik graag namens onze hele techredactie. Tot volgende week. Dag.
BNR Digitaal wordt mede mogelijk gemaakt door Levi 9 Technology Services. Partner in software, product development en digital strategy.
Bij BNR ben je altijd als eerste op de hoogte van het laatste nieuws. Luister dagelijks live via internet. Bas van Werven.
En heel langzaam komt de zon op rond dit tijdstip. Je krijgt inzicht in de dag die komt op BNR, het Binnenhof in Nederland en de rest van de wereld.
De ochtendspits.
Voor de beste start van je werkdag.
Blijf scherp en mis niets.